Goedemorgen, geliefden. Goed u te zien. Er zit maar 14 dagen tussen, dus dat vind ik best wel vlug. En vanmorgen liep ik al mijmerend even nog in de wijk met mijn vrouw. En toen, ik herinner mij mijn eerste keer hier nog, want dat was de ochtend of het weekend dat onze twee zonen naar Brazilië afreizen. Dat is alweer 12 jaar terug. Jongen, tijd vliegt. Ik wil met u samen een gebed uitspreken. Wilt u met mij bidden? Ik zal voorgaan. Vader, zo heet u. Zo wilt u ook genoemd worden. En ik wil u echt danken dat we zo u mogen noemen. En tegelijkertijd, Heer, omdat u Vader heet voor ons, betekent ook dat wij in u als vader uw kinderen zijn, dus zijn we ook broers en zussen van elkaar. Dank u wel, Heer, dat we dit moment mogen samenkomen. En niet alleen wij, maar als een golf van samenkomsten over de hele aarde heen. Heer, overal op aarde wordt het in deze 24 uur, wordt het 10 uur. Als ik het zo groot maak en uittrek, Heer, dat een golf van lofprijzing en zoeken naar uw aangezicht, Heer, dan moet u iets doen. En het zijn uw kinderen, Heer. We zijn met elkaar verbonden in u. Dank, Heer, daarvoor dat we ook met deze golf mogen meedoen. Dat we in die golf u Vader mogen noemen. In Jezus' naam. Amen. Ik zat in de voorbereiding naar deze samenkomst. Het zijn meestal wel dingen die me gewoon bezighouden, waar ik eigenlijk al jaren mee loop te tobben, te zoeken, te kijken en weer te lezen. En heel veel stille tijd voor mij gaat er naar een hoofdstuk heen of een Bijbelboek. En daar kan ik soms 5 tot 10 jaar mee bezig zijn. Dat groeit dan ook. En in de aanloop hier naartoe had ik wel een bepaald persoon in mijn gedachten. Dan roepen personen ook in mijn hoofd, die schreeuwen om aandacht. Dus het is voor mij ook het zoeken van, wat wil ik nou met u delen? Waar wil ik het laten zien dat ik u ook meeneem? Mijn angst is van, ja, ik zijn mijn gedachten. Ik wil echt Gods geest laten spreken. Maar het is ook mijn zoektocht, mijn worsteling en mijn schreeuw naar God toe. Van, ik heb zo'n behoefte om u te zien, als het ware. En in eerste instantie dacht ik aan Gideon, dat ga ik niet doen. Maar wat die tekst die daar in Richteren 6 ook staat, dat als dat Gideon dan ook door Gods geest wordt bekleed. Nee, andersom. Toen bekleedde de geest des Heren zich met Gideon, zegt de Leidse vertaling. Toen bekleedde de geest des Heren zich met Gideon. Andersom dus. En ik moest echt denken van hoe is dat aantrekken? Hoe is dat aantrekken van mij door Gods geest? Hoe werkt dat? Enfin, door die hele gedachtenspinsels heen ben ik terechtgekomen weer bij Mozes. Dat wil ik heel graag met u gewoon delen. Dat heb ik wel meer gedaan. Het is voor mij wat dat betreft de persoon in het Oude Testament die mij het meest raakt. Ik neig te zeggen van tot een onwaarschijnlijk dieptepunt ontstaat ook in Exodus. Het ging bijna mis. Het ging bijna mis. En door dat bijna misgaan is het meer dan goed gekomen. Dat zegt iets van God. Dus ik wil heel graag met u daar eens wat doorheen meanderen. Dus ik zou u willen toebidden, zou u de Bijbel erbij willen grijpen? Het gaat hier om Gods woord, niet om wat ik daarvan van. Maar het einde van hoofdstuk 31. Daar wil ik eens mee beginnen. Dat is een onwaarschijnlijk mooi moment als God zelf met zijn vinger de tafelen beschrijft. De wet noemen we het, de tafelen der getuigenis, heet het ook. En meteen ook dus hoofdstuk 31, vers 18. En toen de Heere geëindigd had met Mozes te spreken op de berg Sinaï, gaf hij Mozes twee tafelen van de getuigenis. Tafelen van steen, beschreven met de vinger van God, de vinger God. Dat is Psalm 8. Dat is dezelfde vinger als die de sterrenhemel maakt. Gods vingeren werk, zegt de Statenvertaling. Ach joh, een beetje. Diezelfde vinger schrijft dan in feite in steen notabene, ja, zijn getuigenis. Iets bijzonders. Enerzijds kunnen we elkaar, of ja, dat is voor jezelf, zeg maar, de tafel der getuigenis laat ook zien. Wij redden dit niet. Het is de wet. En tegelijkertijd, hoe bijzonder is het? Gij zult, dan zal je. Er staat niet je mot. Of je, hè, gij zult, betekent dus, als je mij lief hebt, dan wil je niet anders. Ondanks het feit dat je niet kan voldoen. Gij zult, een prachtige aanloop voor Gods wet, Gods getuigenis. Dan zult gij, denk ik dat je het nog mooier vertaalt. En dat gebeurt, maar tegelijkertijd, want Mozes is al een lange tijd boven, 40 dagen. En het volk begint ongeduldig te worden, u kent het verhaal. Hoofdstuk 32, vers 1. Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aaron en zei tegen Aaron: sta op, maak voor ons goden die voor ons uitgaan. Want die Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft geleid. Hier voel je al de afstand die het volk maakt. Ja, dat is zijn schuld dat we hier staan. Ze nemen afstand van Mozes en daarmee afstand van iets waarvan ze nauwelijks de reikwijdte kennen. Maar goed, oké. Wij weten niet, spreken ze dan verder, wat er met hem gebeurd is. En Aaron zei tegen hen: ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen, uw dochters in hun oren hebben af en breng ze bij mij. En hier zie je de geest van Aaron, de geest van de mens. Ik wil Aaron er niet meer afschrijven, want hij heeft een bijzondere plek. Maar hier zie je hoe een mens vanuit het vlees kan reageren. Hij staat tegenover het volk, een enorme grootheid waarin hij dan maar moet kijken, hoe ga ik dit oplossen? Dus hij vraagt aan goud. Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden af. En ze brachten ze bij Aaron. Hij nam ze van hen aan en bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij: dit zijn uw goden Israël die u uit het land Egypte geleid hebt. Hier zie je dus wat God het meest raken kan, is dat hij niet aanbeden wordt, maar andere dingen. In dit geval een kalf en het volk gaat daarmee akkoord. Het is zijn schuld dat jullie uit het land Egypte zijn gehaald. Die heeft jullie weggehaald. Vereer hem maar. En in vers 5 zie je ook het geweten van Aaron zie je dan bovenkomen. Toen Aaron dat zag, bouwde hij er het altaar voor. En Aaron kondigde aan: morgen is er een feest voor de Heere. Ergens denk ik dan van, die heeft daar ook zoiets gezien van, ja, wat ik nu gedaan heb is onder druk van het volk. Ik moet er iets voor doen. Ik moet God weer ervoor zetten als het ware. En daarachter, nou, dat zal wel niet zozeer in de aandacht komen. Dus dat is even een stapje opzij. Bovenin staat God met zijn vinger in de tafel der getuigenis zijn liefde te uiten naar het volk. Dan zult gij, en Mozes staat daarbij, hoe mooi dat is. En ondertussen kijkt God naar beneden en die ziet daar iets wat hem zo diep grieft. Zo intens grieft van, ik word niet aanbeden. Dus die ziet blijkbaar dat altaar wat ervoor staat niet. Die kijkt van bovenaf en die ziet daar een gouden kalf. En vers 7 zie je dan, toen sprak de Heere tot Mozes: ga, daal af, want uw volk, dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Het meest heftige wat ik hieruit lees, is dat God afstand neemt van Mozes, uw volk. Het is jouw volk, dus heb jij uit het land geleid. Dus je ziet daarin dat het volk zegt, ja, deze Mozes, dat zijn schuld. En God zelf zie je ook afstand maken, jij hebt uitgeleid. Daar staat hij, tussenin. Tussen twee enorme grootheden. Aaron bezwijkt bijna onder die druk van het volk. En daar zie je dan de geest van het vlees. En wat je bij Mozes ziet staan, dat is bijzonder. Dat is niet de geest van het vlees. Dat zullen we zo meteen ook nog de nadruk opleggen. Maar het is de geest van Jezus Christus in het Oude Testament. Christocentrisch denken. Christocentrisch lezen in datgene wat in het Oude Testament staat. En daar zie je al, het druipt van de Messiasverwachting. Het spat er vanaf. God kan niet anders dan. Omdat hij niet, dat, ondanks dat hij het feit in dit geval alles uit handen geeft, zien we zo. Het spat er vanaf. En daarin zie je Mozes een heel bijzondere rol hebben. En dat vind ik zo inspirerend. Lees maar met me mee, wandel maar mee. He, vers 7 nog een keer. Toen sprak de Heere tot Mozes: ga daal af, want uw volk dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Ze zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt. Ze buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen: dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebt. Ook zei de Heere tegen Mozes: ik heb dit volk gezien, het is een halsstarrig volk. Nu dan, Mozes, nu dan, laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Dan zal ik u tot een groot volk maken. Weet je wat, Mozes? Ik verderg ze, ik verdelg ze, ik verbrand ze, ik wil ze uitdelgen. En dan gaan wij samen verder. Ik zal u tot een groot volk maken. Laat mij begaan, Mozes. Gaap zei: laat mij begaan. Zie je hoe God almachtig niet langs Mozes lijkt te kunnen. De toestemming vraagt: laat mij begaan. En dan gaan wij samen verder. En dan zie je hier iets wat ik later ook wel weer even op terug wil komen. Vers 11. Maar Mozes trachtte het aangezicht van de Heere, zijn God, ja, gunstig te stemmen en zei: Heere, waarom zou uw toorn ontbrand tegen uw volk, dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: met kwade bedoelingen heeft hij hen uitgeleid om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het kwaad voor uw volk. Hier zie je dus wat eigenlijk gewoon de geest van Jezus doet. Dit is vind ik echt indrukwekkend, dat zo'n man als Mozes, een man Gods, zegt tegen God: wat zullen de buren hier wel niet van vinden? Die zullen: ja, als God zo is, zoek het maar uit. Dat is toch een getuigenis tegen wie u ten diepste bent in. Wat een lef moet je, wat een moed moet je hebben om dit tegen God. Eigenlijk lijkt het erop dat hij God ter verantwoording roept. En God laat het toe. Er valt met God te praten. En ik moet voorzichtig zijn, want we hebben het hier over de Almachtige. Maar hoe komt het toch dat hij Mozes de keus geeft van: ga op zij, dan vernietigen, gaan wij samen verder. Dat had toch veel handiger geweest, Mozes? Dan had je toch geen last meer gehad van het gouden kalf en een hele groep naar beneden die alleen maar halsstarrig blijkt te zijn. Dat had de mooiste keus geweest. Maar daarmee tegelijkertijd, want Mozes is een leviet en Jezus komt uit het geslacht van Juda. Dan zou Jezus dus niet meer in die belofte bovenkomen. Maar dan zouden de levieten hier, hoe zou dat eruit gezien hebben? Zo scherp is die scheidslijn van wat God hier neerlegt bij Mozes. Het had zomaar mis kunnen gaan als Mozes daar had gezegd van: dat is toch de makkelijkste weg. Maar Mozes kiest niet de makkelijkste weg. Sterker nog, dan begint hij vers 13. Denk aan Abraham, aan Isaac en Israël. U bent toch de God van Abraham, Isaac en Israël? Wij lezen verder in de Bijbel telkens dat als God zich presenteert, dat hij de God is van Abraham, Isaac en Jacob. Wat Mozes hier doet, is in feite gewoon in Israël, in die naam, zit de belofte die Jacob meegekregen heeft. En als het ware herinnert Mozes zich God erbij aan, zo heet u. Het zijn uw dienaren, vers 13b, aan wie u bij uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt, ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel. En dit hele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor eeuwig in bezit nemen. Moet je opletten wat hier dan staat. Mooi, hè? Dat is toch, ik krijg hier ter plaatse kippenvel over. Toen kreeg de Heere berouw over het kwaad dat hij gesproken had, zijn volk te zullen aandoen. Wat een bijzonder pleidooi voor een corrupt volk, voor een halstarrig volk, waarin Mozes staat van, u bent de God van Abraham, Isaac en Israël. Tegelijkertijd, en dan zie je ook dat er in dit geval niet alleen genade is, maar ook recht. Ik heb er 14 dagen geleden ook even over gehad. Genade en recht, rechtvaardigheid, waarheid. Mozes gaat naar beneden, vers 15. Met de twee tafelen der getuigenis. Twee, ja, dat moet toch fantastisch zijn om zoiets in handen te hebben. Die tafelen, vers 16, waren Gods eigen werk. Ook was het schrift, Gods eigen schrift, in de tafelen gegraveerd. Oh, wat voor taal zou dat geweest zijn, denk ik dan. Wat voor hemelse taal heeft God gebruikt in zijn eigen schrift. Jozua, dit is even een stapje opzij, maar wel bijzonder, halverwege. Jozua hoorde het rumoer van het volk met zijn gejuich en zei tegen Mozes, er is oorlogsgeschreeuw in het kamp. Maar Mozes zei, dat is niet het geluid van overwinningsgeschreeuw. Het is ook niet het geluid van jammeren bij de nederlaag. Een geluid van beurtzang hoor ik. Wat je ziet, zonder dat je het eigenlijk, misschien lees je er wel overheen. Jozua zit halverwege. Jozua, die leert van Mozes, die erbij zit. Je ziet hem op een heleboel momenten. Mozes, dat hij erbij is, dat hij het ziet. Ook in de momenten als Mozes moet zoeken en worstelen en dat hij het niet begrijpt. En later zie je ook terug dat Jozua ook datgene doet wat Mozes gedaan heeft. In dit geval gaat het hier over jonge mensen. Jozua was een jonge vent met beloftes die de kans kreeg om in de keuken van Mozes te kijken. Met zijn mooie kanten, met zijn minder mooie kanten. En daar is een stuk leiderschap ontstaan dat niet alleen zeg maar, Mozes als leider het volk kon, maar in de geest van Mozes ook Jozua. Of nog strakker, als Mozes zeg maar, het beeld van Jezus is, dan is ook Jozua het beeld van Jezus. Nog mooier, Mozes heeft Hosea zo genoemd, Jozua, Yeshua. De eerste keer dat de naam Jezus genoemd wordt in de Bijbel, gebeurt hier. Dat Mozes blijkbaar daar al zo'n extreem bijzondere naam kon geven aan zijn opvolger. Wat een beeld van mensen die toch zoiets afspiegelen van Jezus in het Oude Testament. Prachtig. Jozua. Maar het is niet een mooi moment dat Mozes dan bij het volk terechtkomt en hij loopt daar, dan heb ik het over 19b uit hoofdstuk 32. Dat Mozes in woede ontstak, hij wierp de tafel uit zijn handen, sloeg ze aan de berg in stukken. Hij laat in ieder geval wel zien hoe onvoorstelbaar boos God is. Gegriefd. Van zo in zijn hart geraakt, omdat het volk overspel pleegt. Maar daar gaat het hier over. Jullie dienen een andere God, een gouden kalf notabene. Waar halen jullie het lef vandaan? Om zo onder mijn... Bij de berg, Mozes is maar 40 dagen weg. De man Gods, wat doen jullie met hem? En dan roept Mozes ook zijn broer ter verantwoording. Vers 21. Wat heeft dit volk jou gedaan dat je zo'n grote zonde over hen hebt gebracht? En dan zie je weer de geest van het vlees. Toen zei Aaron, laat mijn Heer niet in woede ontsteken. U kent dit volk, dat het in kwaad verstrikt zit. Zij zeiden namelijk tegen mij, maak voor ons goden die voor ons uitgaan. Want die Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft geleid, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. Nou ja, ik zei tegen hem, wie goud heeft moet het afrukken, gaven het aan mij. Ik gooide het in het vuur en toen kwam dit kalf eruit wandelen. Zomaar. Je voelt het wel eens, als kinderen dan toch een smoesje hebben, je ziet het gewoon gebeuren. Ja, er kwam ineens een kalf uit. Ja, dat is ook bijzonder. Hè? Wat een wonder. Die moet bij zichzelf gedacht hebben. Ik weet gewoon niet meer hoe ik hier onderuit moet. Dan praat je over Gods vertegenwoordiger op aarde. Wat in dit geval Mozes is. En het volk. En dan staat Aaron. Eigenlijk naast Mozes. Want die staat op diezelfde positie. Tussen het volk en God in. En ik wil niet invullen hoe dat in uw leven is. Maar laat ik de spanning gewoon benadrukken op het feit van... Dat soort momenten zijn er bij u ook. En u weet best wel vanuit uw geweten, zeker geleid door Gods geest, van welke keuzes u mag, moet maken. En God zal nu in uw leven niet meteen denken, oh, verkeerd gekozen, ik heb je niet meer nodig. Dat is niet zo. Want als je niet kiest, is het erger dan dat je verkeerd kiest. Want kies. Want daarmee, God kan de bewuste zegen, bewuste keuze zegenen. Misschien gaat het... Dan zal vanzelf wel God aan het stuur jou de goede richting op sturen. Maar blijf niet zitten en zitten wachten. Maar ga vooral, ga. Durf risico's te nemen. En het gaat hier over de gewone keuzes. Het gaat hier niet over extreme keuzes. Daar moet je meerdere mensen voor vragen en daarin zoeken naar Gods aangezicht. Het gaat niet vanzelf. Het leven is gecompliceerd. Het is lastig. Het is ongrijpbaar. Maar God heeft daarin jou wel de gelegenheid gegeven om daarin te groeien. God is zo genadig, joh. En dan gebeurt er echt wel iets verschrikkelijks, want Mozes is echt ontstellend toornig op het volk. Dat hebben jullie gedaan. En dan toch, hoofdstuk 30, het gebeurde de volgende dag... Dat Mozes tegen het volk zei, u hebt een grote zonde begaan, maar nu zal ik naar de Heere opklimmen. Misschien zal er verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Ik weet het niet. Ik moet het nog zien, want ik snap dat dit is een grens die overschreden is. Misschien gaat het lukken. Dus je moet je voorstellen als je dan wegloopt, hoe dat volk zich voelt. Het kan ook fout lopen. Mozes zelf weet het ook niet. Hij heeft zijn toorn laten doorgegeven die God ook had. Waar Mozes bij stond, dat heeft hij bij het volk neergelegd. En de straf daarop is enorm. Er gaan mensen van de aardbodem gevaagd worden. Het is ongehoorzaamheid. Misschien, en dan gaat Mozes weer terug naar boven. Weer die berg op. Toen keerde, vers 31, Mozes terug tot de Heere en zei, och, dit volk... heeft een grote zonde begaan. Ik ben mij daar zeer van bewust, want ze hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonde wil vergeven, maar indien niet, schrap mij dan alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Maar spaar het volk. Ik vind dit zo indrukwekkend. Want in feite, dat Mozes kennis heeft van het feit dat het boek des levens er is, Heer, schrap mij dan maar uit. Ik wil dat het volk bewaard blijft. En hier zit je dus in feite in het hart van wie God is. God wordt hier rechtstreeks aangesproken op het feit van, schrap mij er maar uit. En ja, God die kan niet anders als reageren. Toen zei de Heere, vers 33, tegen Mozes, wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Maar nu ga heen, leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan. Maar op de dag van mijn vergelding zal ik aan hen hun zonde vergelden. Dus, Mozes, dat kan niet. Ik bepaal hier. En niet jij gaat het uit het boek des levens uit. Er komt een dag dat juist wel mijn zoon uit het boek des levens geschrapt wordt. Zijn eigen zoon, die stierf voor de zonde van de wereld. Uit het boek geschrapt werd van het boek des levens en opstond. Het meest ondenkbare, wat wij niet eens kunnen verzinnen, dat is gebeurd. Zijn zoon werd uitgeschrapt, eruit. En daarmee is er, omdat hij er weer in opgenomen werd, ja, dit is materie waar ik mijn leven lang voor nodig heb om te snappen hoe dat in elkaar steekt. En slechts voor Gods troon zal ik dan ontdekken van ja, nu zie ik het, Heer. Nu heeft, voor 14 dagen terug, nu heeft mijn oog u aanschouwd en doe ik boete. Ik was dwaas, ik was stom. Ik heb u gezien, ik hoef geen antwoord op mijn vraag, Heer, ik heb u gezien. Dus dat beetje wat Job al deed, dat zie je bij Mozes ook terugkomen, uiteindelijk in de geest van Jezus Christus. De allergrootste symfonie is uitgestort over de wereld heen. Jezus die naar de aarde kwam, dat kon niet. God kan geen mens worden. Het is onmogelijk. Het gebeurt. De mens sterft. Dat doen we allemaal. En staat op. Nou, weet je, en dan naar de hemel gaat en belooft terug te keren. Dit gaat alles boven. En ten diepste zie je bij Mozes dat doordat hij Jozua noemt, doordat hij ook het heeft het over dat boek des levens. Je ziet dat hij dat tot in zijn genen voelt, fantaseer ik dan. Dat dit evangelie is. En dat gaat ten koste van veel. Ook van levens. Ook van Mozes zelf. Je gaat niet zomaar even naar boven. Je hebt niet zomaar even een relatie met God. We hebben het hier over de Almachtige. Die voor jou gekozen heeft. En niet andersom. En tegelijkertijd jou zo de ruimte geeft. Om te leven. Om te leven. Nou, ik wil er wat sneller nu doorheen gaan, maar dit is wel de situatie waarin we staan bij de twee grootheden. Met een kalf, met een overspel, met een broer die en een God, een volk en Mozes die ertussenin staat. En God zegt, nou, weet je wat? Omdat jij genade in mijn ogen hebt, weet je, ik ga niet zelf mee, want ik moet daar naast lopen en ik veeg ze echt uit, Mozes. Ik stuur een engel. En Mozes weigert. Ik ga niet met een engel, ik ga met u. Anders niet. En dan zegt God ook tegen Mozes, je moet luisteren, even één ding duidelijk. Ik ben niet de God van Abraham, Isaac en Jacob. Je voelt dat die twee ook in een spanning leven. Waarin God ook de zaak op de plek zet van, het is nog geen Israël. Ik heet de God van Abraham, Isaac en Jacob. Vers 33 staat dat namelijk. Verder sprak de Heer tot Mozes, ga heen, vertrek van hier u en het volk dat u uit het land Egypte geleid hebt. Jij hebt het gedaan, Mozes, naar het land waarvan ik, Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb aan uw nageslacht zal geven. Ik zal een engel voor u uitzenden en de Canaanieten, al die volken zal ik verdrijven. Ik ga niet mee. De Heer had namelijk tegen Mozes gezegd, vers 5 van hoofdstuk 33... Zeg tegen de Israëlieten, u bent een halsstarrig volk. Als ik op maar één ogenblik in uw midden zou meetrekken, dan zou ik u vernietigen. En dan gaat Mozes naar beneden en dan zegt hij ziet zoiets van, ja, dat gaat niet lukken. Ik kan God niet meer verleiden om mee te gaan met het volk. En dan zet hij een tent ver buiten de legerplaats. Ver buiten de legerplaats. Het zat er twee keer. En dan zie je hoe God, ja, die kan niet zonder Mozes. Zoals Mozes niet zonder God kan. En dan in die tent, ja hoor, daar komt hij. Daar komt hij. Dan komt de wolkolom weer. Ja, en dat volk ziet dat gebeuren. Dat kijkt Mozes na totdat hij in de tent is. En die ziet dan die wolkolom neergaan. Dat is zo indrukwekkend om dat te zien. Hoe Mozes het voor elkaar krijgt om dat. En wie zit ernaast? Jozua. Yeshua. Het is alsof Mozes bij wijze van spreken, nu fantaseer ik, maar God verleidt om naar die tent te komen. Ik kan niet anders dan dat jij me aanroept en dan kom ik. Ik kan niet anders. In Jezus naam notabene. Dat geldt voor ons ook. God kan niet anders dan willen luisteren naar jou. God kan niet anders. Hij wil ook niet anders, want we zijn naar zijn beeld geschapen. Hij is stapelgek op ons. En je ziet het hier gebeuren. En dan komt hier het moment dat Mozes uiteindelijk, hoofdstuk 33 vers 17, toen zei de Heer tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen. Oké, Mozes, ik zal met het volk meegaan. Want Mozes had gezegd, ik ga echt niet als u niet voor gaat. Ik ga niet. Ik weiger te gaan. En God zegt, geef toe, oké, ik ga mee. Ook dit woord dat u spreekt zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen. En ik ken u bij uw naam. Mooi hè? Ach, Mozes. En hier fantaseer ik dan dat Mozes hier gedacht moet hebben, nu of nooit. Als ik het nu niet vraag, moet ik het nooit meer vragen. Dit is zo mooi. Dat Mozes daar denkt, nou heb ik je. En toon mij uw aangezicht. Terwijl hier en daar zie je die teksten al tussendoor sijpelen als het ware, dat het al bijna gebeurt. Hier vraagt Mozes. Bij mij komt de behoefte boven. Oh, zou ik het doen of niet? In gebed, ik moet ook voorzichtig zijn met bidden, want bidden is echt gevaarlijk, want God luistert namelijk. Dus wees voorzichtig, wees kuis met uw woorden. God luistert. En dan, ja, Mozes, ja, dat is reacties. Dit is zo waar, omdat we toch afstand kennen tussen God. Er is wat gebeurd tussen ons en God. We hebben gezondigd. We hebben dat gouden kalf achterna gegaan, in adem allemaal. Er is een kloof. Wij hebben allemaal door die dood heen te gaan. Daarom is Jezus gekomen. Opdat de dood overwonnen is. En we zullen straks oog in oog mogen uitschreeuwen dat God slechts van horen zegt, heb ik van u vernomen. Nu heeft mijn oog u aanschouwd en doe ik boete. God, wat bent u groot. Wat bent u immens groot. En Mozes denkt hier al van, ik moet het toch geprobeerd hebben. En God zegt, ja joh. Ik zal al mijn goedheid u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer uitroepen. Maar hè, ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. Ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. U zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. God zien, dat kan niet. In Gods nabijheid bestaat geen zonde. En wij zijn zondig. We zouden vernietigd moeten zijn. Waarom laat God al dat kwaad toe? Hij laat ons toe. Want anders zou hij ons, ondanks dat we toch goede dingen proberen, ook uit moeten vegen. Met al die mensen die hem niet kennen of niet willen kennen. Of noem het maar op. Wij horen erbij. We hebben in Jezus hebben we die kans weer teruggekregen. Dus we zijn, hierin zie je Gods genade, het is nog groter, want God schiep de mens. De mens viel, maar wij hebben de vrije wil, ondanks de val, weten te behouden. We zijn nog steeds vrij. De vrije wil had eigenlijk gewoon eruit gehaald moeten worden. Dat kan niet meer, we zijn niet meer vrij. En die vrije wil heeft God toch weten te behouden, ondanks onze val. Daarin zijn we vrij om te kiezen. Hier, de vrijheid is voor ons de basis om te kiezen. Wij kunnen, God kan niet naar ons toe gaan voor moe luisteren. Hoe zeg ik dat mooi? Als jij mij niet lief hebt, dan schiet ik je neer. Weet je, dan is het geen vrije liefde meer. Wij mogen vrijuit kiezen voor Gods liefde. Je hoeft niet, je mag. Welkom in de kring. Ik ben vader. Ik heb zo graag mijn zoon, mijn dochter weer in mijn armen. Zo die liefdevolle vader staat hier nog steeds doorheen. Dat is het gewoon door alles heen. En je ziet dat Mozes daarin heel dicht bij God terechtkomt. Elkaar de vliegen afvangt door elkaar de schuld te geven. Jij hebt het volk uitgeleid. Nee, u en dat volk zit ertussen in dat hele spektakel. Ik zou als ik wil gewoon lezen. Nog een keer thuis als een roman. Gewoon voel uzelf Aaron of Mozes of voel uzelf Jozua. Ga er eens bij zitten. In wat voor een enorm spanningsveld hier eigenlijk het evangelie gewoon tot op het scherpst van de snede in het Oude Testament notabene boven water komt. Het had bijna mis kunnen gaan. Net zoals misschien dat toen Jezus stierf, dat wel alle engelen voorover gebogen zouden kunnen hebben. Misschien God zelf ook wel. Gaat dit wel goed komen? We hebben het hier over de dood, notabene. En het kwam goed. Maar het is niet zomaar gegaan. Jezus had daar gewoon, laat deze beker aan mij voorbij gaan. De Zoon Gods, die zo. Het is allemaal niet vanzelfsprekend. En je ziet dat in dit verhaal al, die krachten zie je verder uitgewerkt, hoe dichtbij het komt als we God ontmoeten. En dan zien we dus Gods getuigenis, hoofdstuk 34. Toen de Heere Mozes voorbij kwam, riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtredingen en zonden vergeeft, maar die schuldigen zeker niet voor onschuldig houdt. De ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde en boog zich neer en zei: Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat dan de Heere toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde. En neem ons aan als uw erfelijk bezit. Erfenis, dat krijg je alleen als je het kind van je vader bent, dan krijg je de erfenis. Mooi, hè? Ik vind dit is een lied. Dit is ook eigenlijk de persoon in mijn leven die mij het meest heeft begeisterd, zeggen de Duitsers. Begeesterd. Het is uit de hand gelopen voor mezelf. Ik heb er ook een boek over geschreven, zeg maar, voor mezelf. Ik heb dat boek op mijn website ook staan. En als gratis, als je het wil lezen, dan gaat het niet alleen over Mozes zelf, maar ook figuren die ik dan link aan Mozes, zoals Ben Gurion, grondlegger van de staat Israël. Nog een paar mensen. Als je het leuk vindt, dan moet je me maar een mailtje sturen, dan krijg je de link van mij. En dit komt van jaren en jaren stille tijd en bijbelstudie van één persoon, waar ik gewoon eigenlijk gewoon dan... Ik hou van mensen die zo knokken met God. En dat ik denk van, als het daar mag, dan wil ik het zelf ook. Het is toe-eigening, toe-eigening. En ik zou u zo willen uitnodigen, uit willen dagen, na te denken over deze prachtige man, Mozes. Die naar beneden kwam met twee nieuwe stenen tafelen. En zijn gezicht glom zo enorm, dat ze een doek om zijn gezicht moesten binden, want ze konden hem niet aanzien. Want het was een stukje van Gods aangezicht wat hij meenam van boven, van God. En ik geloof dat wij hetzelfde glans hebben. God heeft ervoor gezorgd dat degene die in jouw netwerk terechtkomen, naar jou kijken, niet meer jou zien, maar God zelf, Jezus. Het is het fantastische wonder, want dit is nog maar 2/3 van het geheel, dat God nog verder ging, nog meer vooroverboog en dacht van, ik moet mijn geest geven. Gods heilige geest, die ons, zeg maar, van binnenuit, leeft. Toen schrijf ik dan in Romeinen, of in Richter 13, vers 6, toen bekleedde de geest des Heren zich met... En jij mag wat mij betreft jouw naam er neerzetten. God wil niet anders. Want Gods geest past. Gods geest past. Je ziet in alle vier de evangeliën dat Jezus gedoopt wordt en dat de Heilige Geest, zeg maar, als een duif naar beneden komt. Als een duif, als een duif. We noemen het ook misschien wel een duif. In Lucas staat hij het sterkst in lichamelijke gedaante als een duif. Misschien dat het wel de vorm van een mens was, waarin Gods geest naar beneden kwam en zich jou aantrok, in dit geval Jezus aantrok. Toen bekleedde de geest des Heren zich met Mozes, met Aaron, met Jozua. En dat waren dan in het Oude Testament, de bekleding van de Heilige Geest in het Oude Testament was voor een bepaalde persoon, voor een bepaalde taak, voor een bepaalde tijd. Toen kwam Jezus. God kon niet anders meer dan... Hij kon niet meer terughouden. Zijn zoon moest naar beneden. Het was te vol van Gods heiligheid. Ga, ga. En vanaf die tijd is Gods geest voor iedereen, voor altijd, voor elk persoon en voor alle taken. En ja, dan is een hele andere overdenking, maar dan zie je wat Gods geest doet in je leven, als je ook in Galaten leest, Efeziërs, over de vervulling van de Heilige Geest, waarin je dat dan mee kan nemen. Toen bekleedde de geest des Heren zich met de geliefde broeders en zusters van de gemeente uit Hoorn. Een bruid om trots op te zijn. Om terug te kijken van, kijk eens, we mochten weer samenkomen in de golf van samenkomst over de hele wereld heen, 10 uur. Dit moment vergeten we nooit meer. Hoop ik. Zullen we met elkaar bidden? Trouwe Vader in de hemel. Dit zijn de gedachten, Heer. Dit is het. En ik bid zo erg, Heer, dat u het bent die spreekt. Ik dank u voor het avontuur wat ik met u mocht beleven. Door er zoveel tijd aan te besteden om voor uw geliefde kind Mozes na te denken. En daarin uw onvoorstelbare grootheid terug mocht zien. Daar wil ik u echt voor danken en ook bidden dat we met elkaar uw aangezicht mogen zien. Ontferm u over ons. Stort uw geest uit, Heer, elke keer weer meer en boven alles zegen ons. Opdat we tot zegen mogen zijn voor diegene, Heer, die u ons hebt toevertrouwd. En misschien wel u nog niet kennen. Dat ze een glimp van wie Jezus is in ons mogen zien. Heer, dat is niet omdat wij ons best doen. Het is niet anders dat u daarvoor gekozen hebt, want u kon niet anders dan voor ons te kiezen. Uw schepsels, datgene, Heer, we lijken op u. En dat heeft u ook willen weten. Dank voor dit moment. Dank dat we zo samen mochten komen in deze bijzondere tijd. En mogen zien, Heer, door alles heen, er is hoop. Omdat u voor ons gekozen hebt. Ondanks de omstandigheden waarin wij bevinden. Misschien in eenzaamheid, in ziekte, in onbegrip, in conflict, in wat dan ook, Heer. Help ons naar u te kijken en zegen ons in Jezus' naam. Amen.